Welkom bij de FX Minds Trading Podcast, waar we jou helpen een winstgevende trader te worden. Of je nu een beginnende trader bent of al flink wat ervaring hebt, deze podcast is jouw gids naar succesvolle strategieën, onmisbare marktanalyses en de allerbeste trading tips. Dit is de FX Minds Trading Podcast. En we zijn weer bij een nieuwe podcast!
Ja. We zijn er weer. Hebben we er weer zin in?
Uiteraard. Jij was weer sneller, hè, nu?
Ja, de speed zit er weer in. We gaan weer lekker. Dus dat is alleen maar mooi. Maar goed, Ome Daan. Vorige week...
Ik wil eigenlijk eerst even de kijkers en luisteraars vragen of ze een beetje zijn bijgekomen van de vorige. Ik moest er even van bijkomen, hoor. Dat verhaal... Van Enzo. Heftig. Als je die nog niet hebt gezien, stop dan even met deze podcast, want die moet je eerst...
We kijken even de vorige podcast inderdaad. Ja. Zorg ook eventjes dat je abonneert op ons kanaal, want dan mis je natuurlijk gewoon nooit een podcast.
Dan blijf je op de hoogte.
Precies, dan blijf je dus op de hoogte. Maar, vorige week heb ik natuurlijk mijn hele persoonlijke verhaal verteld, maar de vraag is nu ook eventjes van, Ome Daan, hoe is het bij jou allemaal gelopen? En hoe denk je dat jouw leven eruit had gezien als je het traden inderdaad nooit ontdekt had?
Zo. Dat is heel lastig om daar natuurlijk naar terug te kijken, omdat je nu eigenlijk zo in de wereld zit van de keuze die je toen hebt gemaakt. Maar, ik denk dat ik nu in een hotel had gewerkt ergens dan. Wel in een heel mooi hotel, want daar was ik wel altijd op gericht. Maar ja, dan was ik een of andere manager geworden in een...
Stel inderdaad, je zou dat nooit ontdekt hebben en je zou inderdaad het levenspad, zeg maar, gevolgd hebben wat je toen gevolgd hebt. Hoe zou dat gelopen zijn de afgelopen jaren, om het zo maar even te zeggen?
Nou, ik denk dat ik dan nu vrouw en kinderen had en gewoon een doodnormale baan had gehad eigenlijk.
En bij welk hotel zou je gewerkt hebben?
Ik denk bij Waldorf.
Waldorf Astoria, dat was wel jouw plekje. Hè?
Dat was wel mijn plekje. Dat was eigenlijk ook de motivatiebron. Hè? Als we naar de bron gaan.
Wat motiveerde je daar dan precies aan?
Nou, eigenlijk... vooral eigenlijk het stukje dat... Ja, daar kwamen gewoon zoveel welvarende mensen die gewoon het leven hadden uitgevonden, leek het wel. Het was echt gewoon... Je had af en toe ook van die arrogante lullen ertussen zitten. Maar je had ook af en toe mensen die, waarvan je denkt als je op straat ziet, is een doodnormale kerel of vrouw. Maar die hebben miljarden. Ja. Vaak miljoenen. Maar die komen dan wel van een Rolls Royce aan. Weet je? En dan denk je wel van ja, zo kan het dus ook. Ja. En ik wil niet zeggen dat mijn motivator was, maar dat hielp wel om me scherp te houden.
Ja.
Ja, en waar dat allemaal vandaan is gekomen, dat is echt van heel jongs af aan.
Hoe is dat begonnen?
Ja, hoe is het begonnen? Ik ben eigenlijk, ik heb gewoon een normale opleiding gehad. Ik was op school eigenlijk nooit ook een held, want ik werd er eigenlijk heel vaak uitgestuurd.
Degene die er altijd werd uitgestuurd, nooit naar de docenten luisterde.
Jij was
een
braaf jongetje in de klas en ik zat achterin de klas. Ja, ik hing ook vaak op straat en dat soort dingen. Gewoon, ja, lekker buiten spelen. Ook wel een beetje kattenkwaad. Maar, het begon dan eigenlijk al in groep 2 van de basisschool was dat? Ja. Mm-hmm. Van de basisschool was het zo, ik moest over naar groep 3. En dat is eigenlijk het moment dat je eigenlijk van speelskind naar leerkind overgaat.
In plaats van dat je naar de blokkenhoek en de bouwhoek
ga je ineens
naar een boek in plaats van een boek.
Nou, dat wilde ik niet. Dus ik bleef dus zitten in groep 2. Dus ik moest weer terug naar groep 2. Dus ik ging eigenlijk naar groep 3, toen moest ik weer naar groep 2. Mm-hmm. Vandaan, je bent de speels. Maar ja, ik deed gewoon graag wat ik wilde. En zo was het ook gewoon. Hey, dat heb ik nu nog steeds, gelukkig. Als ik iets wil, dan vecht ik daar ook voor. En dat heb ik als volwassen mens een beetje moeten leren, dat ik dat dan een beetje met iemand anders zou... Maar ik was vroeger gewoon zo van, joh, ik wil dat en dat gaat ook gewoon zo gebeuren. En het was dan niet dat ik bij mijn ouders eindeloos liep te mopperen van, hey, ik wil dit, ik wil dat.
Nieuwste PlayStation.
Ja, ik kreeg het zelf voor elkaar. Weet je, als ik de nieuwste PlayStation wilde, dan fix ik wel iets met geld dat ik dat voor elkaar kreeg.
Ja.
Maar goed, een hele normale schoolcarrière gehad. Maar misschien wel vaker uitgestuurd dan een gemiddelde leerling. Maar dat
is ook niet erg.
Maar dat was ook zo. Kijk, ik ben niet dom. Maar ik kijk dingen gewoon op een hele andere manier. Of ik bekijk dingen gewoon op een hele andere manier dan dat anderen dat doen. Tenminste, zoals mijn docent destijds dat deed. Hè? Want mijn docent zei van ja, dit moet je zus en zo doen. Maar ik zei, ja, mevrouw, waarom doe je dan niet zus en zo? Maar ja, die hield niet echt van tegenspraak, dus ik was altijd de sjaak. Mm-hmm. Dus daardoor werk ik vaak uitgestuurd.
Dat rijmt ook.
Ja, ja, ik hou een beetje van rijmen. Maar goed, en ja, middelbare school heb ik denk ik niet zo hoog gestudeerd als jou. Gymnasium was een hoge... Nou, was helemaal geen droom van mij eigenlijk, maar ja, dat was gewoon ver gegrepen voor mij. Dat was gewoon niet, ik was daar gewoon niet van. Ik hou ook niet helemaal van dat leren en alles en van in de boeken zitten. Ik geloof dat allemaal wel. Want ik deed dat op mijn manier.
Precies.
Dus ja, dan ga je niet in de boeken zitten, dan ga je kijken hoe je het op de straat kan leren of hoe je het wel kan fixen,
zeg maar, op een andere manier.
Dus ik heb kader gedaan, dus dat is wel vrij... Nou, dat is niet te vergelijken met gymnasium. Een paar niveaus lager. Maar kijk, ik vind ook niet... Dat vond ik dus het heftige op school. Dat je altijd wordt beoordeeld op een toets. Of, hè, want je moet dan in dat moment... Moet je het maar even kunnen.
Moet je maar laten zien dat je het weet.
Ja, en dat vond ik zo'n bullshit. Ik denk van, kijk, wij kunnen dagelijks in het leven... Kunnen wij bewijzen dat we iets kunnen. Ja. Hè, omdat je het gewoon dagelijks doet. Het is gewoon doodnormaal. Alleen, je hoort... Op school wordt je aangeleerd dat je in één moment moet je presteren. Terwijl het gaat er toch eigenlijk om dat iemand iets juist heel goed kan uitvoeren en consistent kan uitvoeren. Dat is bijvoorbeeld ook bij een trader belangrijk, dat je iets de hele tijd kan uitvoeren. We zeggen ook niet tegen iemand van, voer nu een trade uit. En als je verliesgevend is, ja, dan ben je geen goede trader. Dat is natuurlijk bullshit, want ja, als jij de hele tijd weet je strategie goed uit te voeren, dan word je goede trader.
Ja.
Maar goed. Middelbare school afgerond. Maar toen moest ik een keuze gaan maken. En ik deed toen eigenlijk een sportopleiding. En toen vervolgens dacht ik van... Hey, defensie. Dat lijkt me wel wat.
Kijk eens.
Ik heb altijd wel iets met defensie gehad. Maar ik dacht van ja... toen ik die opleiding ging volgen, vond ik ook super tof. Want ik ging dan als onderofficier. Dat is volgens mij niveau 3 of zo daar. Mm-hmm. En dan kon je dus zeg maar een groepje begeleiden. En dan was jij degene die dan de lijntjes ging uitzetten als het ware. Ja. Nou, dat vond ik wel een tof idee, weet je. Dan kan je gewoon een beetje sturen. Dan, maar ja, na een half jaar dacht ik eigenlijk... Van, ja, ik vind het super tof. Alleen de eindmissie van het uiteindelijk militair zijn... en het uitgezonden worden... en mij verteld worden wat ik moet doen... dat werkt dan niet op school. Dan kan je nagaan in mijn professionele leven.
Precies.
Dus dat was niet helemaal een match. Dus toen ben ik uiteindelijk naar de hotelschool gegaan. Maar in de defensietijd kwam ik eigenlijk achter het trainen.
Ja.
Dus dat is even het punt waar...
Dat is waar het punt waar je het ontdekte. Zeg maar.
Dus en hoe ik het ontdekte, dat was eigenlijk door een meneer die tegenover me zit. Ja, wie zou het zijn? En dat was Enzo.
It's me!
Ja, want ik was eigenlijk gewoon op Instagram bezig. Gewoon een beetje aan het scrollen en aan het doen. En ik zag opeens een post van Enzo voorbij komen. Ik volgde hem helemaal niet. Het was volgens mij op die Explore page. Maar hij had iets... jij had iets gepost met van... Hey, ik ben bezig met trainen.
Ja.
Ik weet ook niet meer specifiek wat er nou in stond, maar ik dacht, treden, wat is dat nou? Dus ik stuur jou gewoon brutaal een DM'tje. Ik zeg, hey, knaap, vertel me dat eens.
Nou, Pikkenstein.
Ja, Pikkenpijper. Dus vervolgens, ik stuur jou een DM'tje en jij zegt, nou, laten we maar ergens meeten. Ja. Dus vervolgens wij meeten met elkaar en... het was eigenlijk een beetje tussen de militaire school en de hotelschool. Want ik weet dat ik zei van laten we bij de Sky Lounge in Amsterdam meeten.
Klopt.
Omdat ik korting kreeg van mijn hotelschool.
Ja.
Dus het was een beetje daartussenin. Dus vervolgens wij meeten met elkaar. Dat was eigenlijk meteen raak. Want ja, soms als je iemand ontmoet en denk je van hey, dat is gewoon iemand waar ik graag mee ben. En graag business mee bespreek. En dat hebben we zo gedaan. En vanaf dat moment wist ik dus eigenlijk een beetje wat het treden was. En wist ik dat ik hiervoor wilde gaan. Omdat ik eigenlijk zelfzoekende was. Van, hey, ik doe wel allemaal opleidingen, maar wat brengt het mij uiteindelijk? Ja. En ik kon ook natuurlijk wel gaan berekenen van, oké, als ik nou mijn hotelschool afmaak. En ik hoor dan, laat zeggen, een manager bij het Waldorf Astoria. Of bij, weet ik veel wat voor hotel. Ik wilde altijd wel gewoon een luxe hotel. Dat motiveerde me altijd wel. Mm-hmm. Ja, wat ga ik dan verdienen? En wat komt er allemaal bij kijken? Wat voor verantwoordelijkheden? En dan gaat iemand mij alsnog vertellen wat ik moet doen.
Ja.
En dat ging er niet in. Hè, die les had ik al geleerd bij Defensie, maar dan moet ik hem niet nog een keer gaan beetpakken in een andere vorm. Ja. Dus ik zag echt de potentie van het treden. Alleen, ja, zoals elke goede ouder wil natuurlijk dat zijn kind of zijn beide poten goed terechtkomt.
Mm-hmm.
Dus ik veroordeel mijn ouders ook niet van, maar die hebben wel gezegd van, hey, luister, je gaat eerst je opleiding afmaken.
Ja.
Daarentegen hebben mijn ouders wel mij altijd gesupport in alles wat ik doe. Dus welke keuze ik maak in mijn leven staan ze achter en ze is me altijd supporten. En dat heeft me ook wel geholpen om wel mijn opleiding af te maken. Maar daartussendoor ben ik eigenlijk gewoon het treden heel erg gaan oppakken.
Ja.
Dus eigenlijk 17, 18 was ik gestart met het treden. Niet direct natuurlijk succesvol. Het heeft wel een aantal jaar geduurd. Maar dat, ja, we hebben heel veel aan elkaar destijds gehad dat we dat mooi konden oppakken en konden ontwikkelen.
Ja.
En zelf ook, of samen de fouten maken en samen ervan leren. En ja, op een gegeven moment begon ik geld te verdienen met het treden. Nou, ik zat nog in mijn opleiding, dus ik zat eigenlijk gewoon af en toe een beetje in de klas ermee te klooien. En,
lekker in de studiebanken met je laptopje en dan... Ja. In plaats van dat je aantekeningen maakt, zit je die charts te bekijken. Dat weet ik ook nog wel.
Ja, wel een beetje stiekem, want ja.
Ja, je moest het niet. Je docent mocht het niet zien natuurlijk.
Nee. Maar ook mijn klasgenoten wilde ik het eigenlijk liever niet laten zien. Want jij, je krijgt toch een beetje scheve ogen ervan. Tenminste, mensen gaan je toch anders... Die denken dan meteen dat je een of andere miljonair wilt worden of wilt zijn. Of wilt... Ja. Weet je, ze kijken toch een beetje... Als gunnetje niet.
Nee.
Maar goed... Heb ik mijn opleiding afgerond, heb ik een halfjaartje nog gewerkt, eigenlijk om gewoon nog extra kapitaal los te maken. En na dat halfjaartje werken na mijn studie kon ik zeggen van, joh, dat treden verdient zat en genoeg om daar goed van rond te komen. Ik stop met mijn baan, ik doe eigenlijk helemaal niks met mijn diploma. Voor sommigen is dat zonde. Voor mij was het zonde van mijn tijd. Alleen ja, het is... een goede backup geweest. Ik heb er nul gebruik van gemaakt, gelukkig. Maar
nee.
Ik heb er wel veel van geleerd van die studie. Het heeft me wel een basis gegeven.
Mm-hmm.
Maar tot daar ben ik eigenlijk tot het punt gekomen... dat ik eigenlijk gewoon volledig aan het treden was. En daarvan kon genieten.
Ja. Waar komt bij jou de motivatie eigenlijk? Of waar is bij jou, denk je, de motivatie vandaan gekomen... om op een gegeven moment te zeggen van... hey, ja, ik wil meer geld verdienen dan gemiddeld, om het zo maar even te zeggen. Wat heeft dat getriggerd?
Nou, ik ben iemand die heel graag... Kijk, ik geniet ervan als anderen een goede dag hebben. Hè? Dus het zit in de kleine dingetjes. Maar als ik jou bijvoorbeeld uit eten meeneem of weet ik veel wie... Ik geniet er dan van dat jij geniet.
Ja.
Dat is mijn manier van genieten eigenlijk. En ik had dus al heel snel door dat als ik dus, ook al was het een fulltime baan en al was het een weekendbaan erbij, kon ik dat niet echt creëren. Kon ik niet zonder zorgen zeggen van, hey, ik neem jou lekker mee uit eten of de hele familie. En dan, dan krijg je dat gewoon niet rond. Helemaal niet in deze tijden nu. Hè, dat je salaris gewoon bijna gelijk staat aan al je maandelijkse lasten sowieso.
Mm-hmm.
Dus ik dacht, ik moet een manier vinden zodat ik gewoon kan supplyen eigenlijk voor alle mensen waar ik om geef.
Ja.
En dat was eigenlijk mijn hele interne motivatie. En ik zag ook hoe hard mijn ouders werkten en de rest van mijn familie om voor ons te zorgen in ieder geval. En voor zichzelf uiteraard. Toen dacht ik, ja, verdomme, weet je. Dat is heel mooi dat ze mij alle kansen hebben gegeven in mijn leven die ik nu heb gekregen. Alleen, wat kan ik daarvoor terug doen?
Ja.
En dit is mijn manier om het te doen. Zeg maar, om ervoor te zorgen dat ik eigenlijk... mijn hele familie met mijn vermogen kan voorzien van de vrijheid die ik zelf nu dagelijks geniet.
Ja. Alright. Ja, dat is wel mooi inderdaad. Omdat je inderdaad inziet van wat die mensen voor jou gedaan hebben... en dat je daardoor eigenlijk een soort provider wil zijn... en inderdaad iets terug wil geven aan de mensen die jou de kans hebben gegeven... om het zo maar even te zeggen. Of de mogelijkheden hebben gegeven om dat te kunnen doen wat je nu doet.
Ja. Ja, want het is... Het voelt zo goed om anderen gewoon zonder stress gewoon iets te kunnen geven. Ik was bijvoorbeeld laatst in Thailand was ik. En dan was ik met een... Ik had een groepje Nederlands ontmoet. En die jongen was jarig. En nou, ze gingen uit eten voor zijn verjaardag. Nou, weet je, je moet er altijd gewoon van uitgaan. Van joh, of iedereen betaalt voor zichzelf. Omdat het wel een aardige groep was. Of we maken even een pot of zo, whatever.
Ja.
En daar kwam ik dus achter dat er ook nog sap mensen zijn, zoals jij en ik, die ook gewoon op een bepaalde manier denken, van ook zulke suppliers zijn. En die gozer die staat op, en we hadden allemaal een keuze gemaakt in het menu, en hij zegt, jongens, vanavond is voor mij. En ik had het er achteraf met hem over, want het ging echt om wel een paar duizend euro.
Ja.
En dat is niet niks om het even te tracteren. Hè, hoeveel welvaart je ook hebt, het is wel iets wat je doet voor anderen.
Ja, precies.
Dus ik ging later naar me toe. Ik zeg van, hoe zit dat bij jou? Want kijk, ik snap het heel goed dat je daarvan kan genieten. Maar hij zei van, ja, weet je, dit is eigenlijk waarom ik zo hard onderneem. Dit is waarom ik elke dag vecht.
Ja.
Om eigenlijk anderen dit te kunnen bieden en geven.
Ja.
En dat is ook hoe ik het zie van... Kijk, soms vragen mensen mij, ja, waarom werk je zo hard? En dan, waarom ben je zoveel met business bezig? Waarom doe je dat allemaal? En dan denk ik van, ja, ik kan het je uitleggen, maar je gaat het toch niet begrijpen.
Nee.
Want ja, kijk, heel veel mensen denken dat mensen, dat ik bijvoorbeeld of jij, dat we rijk willen worden, puur om onszelf een beetje een mooie auto te geven en een mooie dingetjes te kopen en dingen. Maar dat is het dus totaal niet. Tuurlijk, ik vind het leuk om een dikke wagen te rijden. Ik vind het leuk om lekker weg te gaan wanneer ik dat wil. Maar dat verdien je ook als je hard werkt. Maar daarnaast moet je ook niet de mensen vergeten die altijd er voor je zijn.
Precies, precies. Ja, ik denk dat dat wel inderdaad een hele belangrijke is. Dat is denk ik ook echt, ja, dat is waar het geluk voor jou is op dit moment, denk ik.
Ja.
Ja, tof.
Ja, daar zit het geluk vooral in.
Ja. En ja, wat zijn op dit moment, kijk, eigenlijk zeg maar de dromen die je toen had, heb je nu het gevoel dat je die waargemaakt hebt? Laat even zeggen, 5 à 10 jaar geleden.
Nou, heel toevallig... Kijk, ja, dat doen we misschien allemaal te weinig. Ik zelf in ieder geval wel. Gewoon af en toe even terugkijken naar welke doelen je hebt gesteld. En die weer even op scherp stellen. Maar ik kwam dus na Thailand, kwam ik in mijn kamer. Gewoon even mijn koffer uit te pakken en te doen. En toen zag ik zo allemaal losse A4'tjes. Ja, gewoon de muur geplakt met al mijn dromen.
Mm-hmm.
En dat gaat om bepaalde horloges, dus materialistische dingen. Maar bepaalde vakanties, resorts en dat soort zaken. En een bepaalde auto. Wat ik nu even nog niet ga vertellen. Maar toen dacht ik, toen kwam ik, er stond ik helemaal niet bij stil, maar ik kwam dus in mijn kamer en ik keek dus naar die A4'tjes, wat ik echt een jaren terug een keer gewoon erop heb geplakt. Dat waren een beetje mijn stoute dromen. Dus ik dacht, verdomme hoor, ik kan gewoon van de 10 A4'tjes kan ik er misschien nog 7 afstrepen.
Ja.
Ik begon bijna te denken, ik moet nieuwe doelen hebben, want...
Ja.
Ik dacht van, godverdomme, we zijn lekker op weg, weet je. Dus ja, het is heel gek als je staat er niet echt bij stil, maar opeens zie je, ja, alsof je een paar levels niet hebt meegemaakt of zo. Dat je die er overheen bent gesprongen.
Ja. Ja, bizar.
Dus het leven kan erin heel snel gaan. Maar... Ja, ik heb mezelf al onderschat wat je allemaal kan bereiken eigenlijk binnen een jaar of binnen 2 jaar.
Ja. Alright, want en begrijp ik dan daar ook uit dat je nieuwe dromen voor jezelf moet gaan stellen? Want dat is iets wat ik heel erg herken.
Nou, ik wil het eerst afronden. Want als ik het niet afrond, dan ga ik me weer focussen op die volgende 10 doelen bijvoorbeeld. Ja. Of 5 doelen, whatever. Dus ik ga het eerst afronden. En als dat klaar is, dan ga ik dat vieren natuurlijk. En dan gaat het volgende hoofdstuk.
Nee, alright. Dus je wil eerst inderdaad het afronden, zeg maar. En dan...
Ja, maar het gekke is wel dat ik denk van... Oké, ik kan het nu allemaal afstrepen. Ik heb het allemaal gedaan. Maar zou ik een soortgelijk doel nu weer stellen? Hè, dus stel je voor die auto of bepaalde zaken.
Mm-hmm.
Zou ik dat nu weer stellen? He, dus bijvoorbeeld een dikkere auto of een dikkere vakantie, ik noem maar wat.
Ja.
En dan denk ik erbij eigenlijk nee. Want eigenlijk als je ouder wordt, we zijn nog niet heel oud, maar we gaan richting de 30, dan beginnen dingen serieus te worden.
Ja.
Maar ik merk wel, nu je ouder wordt, dat je dan opeens wat... Kijk, als je 18 bent, de reden dat ik begon met het trainen was natuurlijk uiteindelijk voor die vrijheid. Maar ik dacht ook van, je ziet allemaal Instagram berichten van Lamborghinis en dingetjes. En denk je, ja, dat wil ik allemaal, weet je wel. Die Lamborghinis, dikke horloges, vakanties, alles erop en eraan. Maar nu je dat... Ja, nu het kan, is dat niet meer mijn interesse of zo.
Ja.
Dan denk ik eigenlijk van, oké. Weet je, het klinkt allemaal heel leuk.
Even, zeg maar, je motivatie is veranderd of zo. Of...
Ja, naar materialistisch, naar gewoon eigenlijk het leven zelf van... Het genieten gewoon van de kleine momenten.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld in Thailand heb ik bijzonder genoten van een gerechtje van €5. Dat je ergens op een marktje weg staat te zweten van de warmte. Geen airco, niks. Maar dat zijn wel de momenten waar je het gelukkigst bent.
Ja.
En heel veel mensen denken dat juist van die simpele dingen, dat allemaal bullshit is en dat geen geluk brengt. Maar dat is juist. Dat had ik toevallig ook met die gasten over, met dat diner in Thailand. Van, zij zeiden, wat zijn nou je meest gelukkige momenten geweest hier in Thailand? En dat kwam bij ons, de hele groep kwam het erop neer, gewoon de meest simpele dingen. Voor mij is bijvoorbeeld heel erg geluk, bijvoorbeeld in Thailand, dat als jij uit je huisje stapt, je stapt op dat scootertje en je gaat gewoon lekker rijden. Ik heb dat zo vaak gehad dat ik dan had ik een meeting met jou of een meeting met de coaching toppers.
Mm-hmm.
En dan was mijn hoofd even vol. Dan denk ik, jongens, ik ben even zat. Weet je, gewoon even kopje vol. Ja. Je pakt dat scootertje, je rijdt over het eiland, je kijkt uit over die zeeën of over de zee. Je ziet zoveel moois. En dan denk je van ja, maar dan kan je wel in een Lambo rijden in Nederland of wat voor auto dan ook. Ja, wat maak je dan gelukkig?
Ja, precies, het kunnen die kleine dingetjes zijn. Ik weet ook nog heel goed hoor. De eerste, wat mij altijd zal bijblijven uit Thailand, is inderdaad, dat is echt het allersimpelste ongeveer wat er is. Maar gewoon de eerste keer daar gewoon, dat ik daar aankwam in Bangkok, eerst één dag in Bangkok geweest, gewoon de eerste keer dat je daar ergens gewoon even wat eten bestelt. Ik ging echt bij een of ander random tentje ging ik zitten. En ik zat er aan het raampje, zat ik een beetje naar buiten te kijken. En ik keek een beetje op zo'n soort pleintje, op zo'n soort weg.
Was het een koffieclub of niet?
Nee. Oh. Nee, dat kwam daarna pas. Maar ik ging daar gewoon zitten en ik kreeg die menukaart. En ik dacht, ja, ik heb geen idee wat ik moet bestellen. Ik heb geen idee wat lekker is. Ik heb geen idee. En toen op een gegeven moment, ik zag iets met een beetje rijst, met een beetje beef. En dat dan zo'n, gewoon... Volgens mij was dat een salt en pepper beef of zo. Nou, echt simpeler dan dat ga je het niet krijgen.
Mm-hmm.
En ik dacht van, dat bestel ik wel, weet je. Daar kan het minst aan fout gaan.
Ja.
En dat was, ik nam een hap en dat was zo intens lekker. Dat En inderdaad, dat kost je dan €2-3 omgerekend, zoiets.
Ja.
En dat je dan denkt van, dat zijn wel de mooie momenten. En inderdaad, dat kost je helemaal niks.
Ja. En dat is denk ik ook de reden waarom wij in Nederland stukken ongelukkiger zijn dan iemand die eigenlijk, wat wij dan zeggen, armer is. Maar ik denk dat die armer is inderdaad financieel gezien, maar ik denk dat die x10 ons geluk heeft hoor.
Ja.
Van de meeste mensen.
Ja, precies. Ja, dat is bizar om te beseffen inderdaad. Maar ik denk, ik ben het daar wel mee eens inderdaad.
Jullie mensen, dan loop je langs en dan zie je ze zitten in zo'n houten hutje. Gewoon lekker chill, weet je, niks aan de hand.
Ja, precies.
Ik denk, zo kan het leven ook zijn, ja.
Gewoon lekker relaxed.
Ja. Waar maken we ons allemaal druk om, denk ik soms.
Nee, daarom. Nee, dat is inderdaad wel mooi. Maar goed, er is dus eigenlijk, heb je een enorme transformatie meegemaakt. Want je ging inderdaad echt van het ene naar het ander, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
Wat denk je dat uiteindelijk de meeste impact gemaakt heeft op jouw leven of op die transformatie? Als je even teruggraaft, zeg maar, in je verleden. Wat is je het meest bijgebleven mogelijk?
Nou, ik denk eigenlijk onze meeting. Dat is eigenlijk de shift geweest in alles. Want ik had helemaal nog geen benul van dat je dus geld online kon verdienen. Ik heb meestal altijd aangepraat van, je moet gewoon ergens op een kantoor gaan zitten. Of even met je handen werken in de bouw. En dan verdien je geld. Natuurlijk, je verdient geld, maar ik had geen idee dat je dus online iets kon verdienen. En toen was dropship en al die andere dingen was ook nog helemaal niet op de markt.
Niet heel bekend in Nederland.
En ja, je opende toen mijn ogen. Ik denk, ja, zo kan het inderdaad ook. Ja. En ik denk dat dat wel het grootste kantelpunt is geweest. Dat ik denk van, oké. En ja, ik denk als je je doelen, als je dat echt op scherp krijgt, dus dat je zegt, oké, ik ga hiervoor en dit wil ik ermee bereiken. Uiteindelijk die vrijheid en die stappen daarin kunnen maken. Ja, eigenlijk elke dag als ik opsta, dan denk ik daaraan en kan ik daarmee door. En is dat ook gewoon mijn voeding. En heel veel mensen stellen de vraag van, ja, maar hoe blijf je gemotiveerd? Maar ik ben constant op motivatie eigenlijk. Het zit gewoon constant in me nu. En dat had ik vroeger totaal niet, hoor. Vroeger bij dat defensie moest iemand me even goed om het donder geven, wilde ik uit mijn bed komen, bijvoorbeeld. Ja. Dat was zo vreselijk, wachtlopen. Je moet je even voorstellen, hè, om je een beeld te schetsen. Ik heb echt superveel respect voor de lui. Maar ik had er een pesthekel aan als ik dan 's nachts werd wakker gemaakt. Weet je wat het ding was? Je had de hele dag gesport, hè? En ik heb dan nog ik wil het niet groter maken, het is, ik heb de vooropleiding gehad. Dat heet VEVA. Dat zullen sommige mensen wel kennen. Maar VEVA is veiligheid en vakmanschap. Dus dat is eigenlijk nog niet heel erg, het is niet echt de echte defensie. Het is eigenlijk een soort van schoolopleiding voor defensie.
Ja, soort, ja.
Maar goed, je wordt wel hard aangepakt. Die regels zijn nu ook weer veranderd. Het moet allemaal weer soepeler zijn. Ja. En je mag zijn wie je wil zijn bij defensie.
Als je niet goed voelt, is het allemaal prima.
Als jij een beetje moet spugen naar het hardlopen, dan mag jij stoppen.
Verschrikkelijk.
Dat soort shit. Ze mochten ook niet meer 's nachts wakker worden gemaakt, want ze moesten 8 uur slapen. Na die tijd, daar was ik even niet. Maar goed, ik heb de hele dag gesport. Moet je voorstellen dat je echt gewoon, je wordt helemaal afgemat. En vervolgens ga je naar bedje liggen en je weet dat je 6 uur slaap hebt, hè? Je weet dat je 5:45 er weer uit moet. En dan had je wachtlopen. Dus wat er dan gebeurt, dan word je zeg maar, dan lig je om, nou noem het maar, 11 uur in je bedje. Hè? En dat is dan geen 5-sterren hotelbed, dat is gewoon zo'n stretcher. En dan word je wakker gemaakt. Nou, dan is tijd voor je wachtloopje. Nou, dan je ziet helemaal niks, je bent nog half aan het slapen, maar dan moet je even
Rondjes lopen. Houden.
Nou, dan ben je weer wakker, hè, door de kou. En dan zeg je, oké, het is weer tijd om te wisselen. Dus dan ben je eigenlijk weer net wakker. En dan moet je weer gaan slapen. Nou, dan duurt het weer een uur voordat je in slaap bent gekomen. En dan word je weer 5:45 wakker gemaakt. En als je pech hebt, moet je 2 keer wachtlopen. Dus dan,
ja, dan slaap je de hele nacht heel slecht. Ja, bizar.
Ja, dus dat soort dingen, dat was wel een extra motivatie dat ik het niet wilde doen.
Ja.
En ik wil niet zeggen dat ik vies ben van hard werken, maar ja, ik dacht van, ik kan mijn kwaliteit beter ergens anders inzetten.
Ja. Denk je dat het nu anders zou zijn gelopen als je dat stuk bij Defensie of bij de VEVA, als je dat niet had gedaan?
Nu of als ik gewoon voor VEVA was gaan?
Nee, als je gewoon eigenlijk vanuit je middelbare school niet VEVA had gedaan, maar naar jouw direct hotelopleiding had gedaan. Denk je dat je leven er nu anders uit zou hebben gezien?
Dat denk ik niet. Maar wat ik wel denk is dat ik wel heel veel dingen daar heb geleerd. Ik ben bijvoorbeeld echt van overtuigd dat ook vooral de jeugd van nu, dat hij gewoon bijvoorbeeld even een halfjaartje zo'n VEVA-opleiding moet volgen of een jaar lang. Wat normaal mensen dan als een tussenjaar doen, dat je dan gewoon even een soort van defensieopleiding krijgt. Gewoon even jezelf ook ontdekken. Hè? Het is niet alleen dat je moet luisteren naar iemand. Het is ook gewoon dat je echt vaak jezelf tegenkomt. En dat, ja, die disciplines en op tijd komen en dat soort zaken, dat heeft me wel nu de persoon gemaakt die ik nu ben. En de hotelschool was ook wel pittig, hoor. Gewoon, was ook wel echt op discipline gebaseerd. Ja.
Nee, want ik ben inderdaad, wat het is, ik denk inderdaad ook dat het voor heel veel mensen heel veel profijt zou hebben als zij inderdaad gewoon inderdaad een jaar of een half jaar bij Defensie of in het leger zouden optreden, om het zo maar even te zeggen. Om maar inderdaad die discipline en die, die vastberadenheid te leren. Want ik denk dat dat...
En broederschap ook.
En broederschap.
Want we zitten nu allemaal met ons mobieltje en ja, we praten niet meer met elkaar.
Ja, ik denk dat dat heel veel positieve impact op mensen heeft. En ik, weet je, het is ook niet voor niets dat heel veel ja, succesvolle ondernemers of succesvolle CEO's, dat die vroeger allemaal gewoon een hoge rang in bij het leger hebben gehad. In Amerika is dat zeker wel een ding. Dat die gasten zijn allemaal, die zijn daar zo ontwikkeld en die zijn zo aangeleerd van wat discipline nou daadwerkelijk is. En dat inderdaad het nemen van ownership of het nemen van verantwoordelijkheid over bepaalde situaties. Ik denk dat dat skills zijn die jou als mens heel ver brengen. En ik denk dat iedereen inderdaad die tussen de, nou, laten we even zeggen, tussen de 16 en de 22 is, dat die daarbij gebaat zou zijn om inderdaad daar een jaartje in mee te draaien. Ja. Om maar gewoon inderdaad die skills aan te leren en te weten wat het nou echt is om discipline te hebben.
Ja.
En want ja, niet lullig bedoeld, maar tegenwoordig zie je zoveel mensen die inderdaad gewoon bij het minste gering opgeven of het te zwaar vinden of denken van zijn. Nou ja, weet je, het voelt niet lekker, dus ik ga het niet doen. Dat ik bij mezelf denk van hoe zwak zijn we tegenwoordig met z'n allen? Dat ik denk van ja, weet je, de enige, ik denk oprecht dat het meest effectieve om weer een beetje een sterke samenleving en ook een beetje een krachtige samenleving te ontwikkelen, is door inderdaad die mensen gewoon eventjes inderdaad op de proef te stellen, even te testen van hey, weet je, kijk eens even wat je allemaal in je hebt. Want ik denk dat heel veel mensen het in zich hebben, maar dat het er gewoon nooit uitkomt en nooit getest wordt. En dat ze daarom steeds zwakker en zwakker en zwakker worden.
Ja, want dat hoor je nu steeds vaker, hè? Van ja, het is allemaal goed. Maar bij Defensie was altijd de gezegde, niet goed is opnieuw.
Ja.
Dus je moet je voorstellen, dat heb ik ook vaak zat meegemaakt. Dan was het zo, dan lag je lekker te tukken en dan gebeurt natuurlijk het meeste. Hè? Als je overdag ben je gewoon aan het sporten. Maar 's nachts, dan komt de duif van naar buiten hoor. Want dan komen ze om 4 uur 's nachts je tentje in. Zullen ze klaarmaken of ik weet even niet wat ze roepen. Of nee, ik weet het even niet meer. Maar goed, dan moet je binnen een paar minuten meer gesminkt staan. Dus alle camouflage op, pak je aan, helmpje op, wapentje in je hand. En dat was dan een nepwapen helaas. Maar dat moest wel gedaan zijn. Ja. En dan zei ze, nou goed jongens. En dan gaan ze even een paar kilometer. Ga je hardlopen met je slaapkop. Nou, dan ga je zo. En dan vervolgens kom je terug. En dan zegt ze, ja, klaarmaken om naar bed te gaan. Nou, dan moet je dus al die smink weer af. En dat. Nou, en dan moet je allemaal in de houding staan. Sta je dus allemaal in lijn opgesteld. Wat denk je dat gebeurt?
Ze gaan kijken of alles netjes weg is of niet.
Nou, vervolgens pakt die grote baas pakt even een zaklampie. En die gaat even jouw hele gezicht even goed bekijken. En vervolgens heeft Pietje naast je, die heeft zijn shit niet op orde. Want die heeft nog een beetje van een klein,
in de binnenkant
klein
van zijn hoekie nog een beetje.
Nee, heeft nog in zijn oor zit, of achter zijn oor. Dat was altijd de plek waar het mis ging. Dus ik kijk zo in mijn ogen. Ik denk, oh god, daar gaan we weer. Dus die basisagent, hoe heet dat? Die zegt, nou jongens, we weten het hè. Niet goed is opnieuw. Gaan we in bed liggen. Iedereen weer naar bed. Nou, dus je moet je voor. Het is in de winter, hè? Dus je ligt daar in een of ander stinktentje. En dan. Dus, nou, weer al je spul uit. Ga je in je tent liggen. Nou, 10 minuten later komt hij weer binnen met pannen en deksels. Hup, weer je tentje uit. Nou, weer klaarmaken binnen een paar minuten.
Ja.
Weer die klote kilometers lopen. Nou, dan had er weer iemand anders als shit weer niet op worden. Maar wat je daarin leert, is dat je niet. Je bent niet zelf verantwoordelijk. Je bent niet alleen individueel verantwoordelijk voor het eindresultaat.
Ja.
En dat is wat veel mensen denken. Dat als zij op hun werk komen, dat het een one-man show is. Hè? Dus jij bent tante Bef van de administratie. En jij denkt dat de hele administratie, dat aan jou ligt. Nee. Want als jij als week voor iemand anders wat verkeerd invult, nou, dan loopt het hele proces verkeerd. En zo werkt het ook bij Defensie. Als iemand dan zijn zooi niet op orde had, was ik de lul, maar ons hele team ook.
Ja.
Dus wat er dan gebeurt, is op een gegeven moment heb je dat trucje door wanneer je 30 keer dat kleerrondje hebt gelopen. En op een gegeven moment ben je het een keer zat. Dus wat er dan gebeurt, dan pak je Pietje bij zijn oren, die het elke keer niet voor elkaar had. Trek je hem aan zijn oor van, hey, heb jij je dingen wel op orde? Oh ja, shit, vergeet. Nou, dan help je hem even. En zo zorg je ervoor dat het hele team uiteindelijk wel draait.
Ja.
En daar ging die les om.
Precies.
En dat zou eigenlijk moeten gebeuren met Nederland. Dat mensen elkaar weer een beetje gaan helpen. En dat je gewoon, gewoon wat over hebt voor de anderen. Weet je, dan werkt alles 10 keer beter.
En dat je gewoon meer samen gaat werken met elkaar ook. En dat je ook echt meer het teamgevoel hebt en broederschap met de mensen met wie je samenwerkt. Of samen leeft of samen, weet ik veel, wat doet.
Ja. Ja, want dat gebeurt gewoon te weinig. Want je ziet er vaak genoeg als er iemand op zijn plaat gaat, midden op straat, of er gebeurt wat, of iemand wordt bestolen, zit ze allemaal stomme aap te kijken.
Staan ze
allemaal
als stelletje NPC's, staan ze gewoon een beetje rond te kijken.
Ja, ze durven nog een mobiel te pakken om het te filmen. En dan tussen haakjes bewijsmateriaal. Nou, er zijn genoeg camera's in de stad, maar... En dan denk ik, jongens, alsjeblieft. Help elkaar gewoon, what the fuck.
Ja.
Zo triest eigenlijk, hoor.
Dat is inderdaad heel triest. Het is echt bizar.
Dus ja, de keuze is aan iedereen. Wat wil je? Wie wil je zijn?
Welke
rol wil jij spelen in deze wereld? Wil jij iemand zijn die op automatisch piloot door het leven gaat en straks naar hopelijk 100 wordt en zegt van ja, ik heb eigenlijk nooit risico genomen, ik heb het nooit gedaan. Het is wel goed zo, hè, want je bent toch altijd gemiddeld aan het presteren. Zo prima zo. Of ben je iemand zoals jouw achteroom, peetoom, hoe noem je dat?
Ja, oud-oom. Geen idee of daar een naam voor is. Maar,
maar goed, die allemaal toffe verhalen weten vertellen aan zijn familie, wat hij allemaal heeft bereikt in zijn leven. De keuze is vandaag aan jou.
Ja. Wat ga je doen? Waar kies je voor?
En er is één simpele stap die je al kunt ondernemen, gratis en wel.
Vertel het maar. Wat kunnen de mensen doen om vandaag al de eerste
stap te zetten? Als goed is, heb je dan nu tot nu de podcast geluisterd, dus dat waarderen wij enorm. En daarom willen wij daar iets voor terug doen. En het is namelijk dat Enzo laatst, die heeft een hele mooie cursus ontwikkeld.
Exact.
En hoe heet dat? Dat heet School, dat programma.
De School. Ja. Het is de FX Minds Trading Accelerator. En die is inderdaad in de FX Minds School is die te bekijken. En mocht je daar inderdaad toegang tot willen, heel simpel. Je hoeft enkel en alleen je gegevens eventjes in te vullen bij fxminds.nl/school.
Met een K.
Met de K inderdaad, dus S-K-O-O-L. Meld je inderdaad eventjes aan en dan krijgen wij inderdaad even een berichtje. Moeten we even goedkeuren dat je toegang krijgt. En dan kun je gewoon helemaal gratis kun je die cursus bekijken. En daarin leggen we eigenlijk gewoon de eerste stappen uit voor het worden van een succesvolle trader. Hoe het is inderdaad om een trader te zijn. Hoe eigenlijk de week en de dag in het leven van een trader eruit ziet. We leggen je uit wat de meest gemaakte fouten zijn en hoe je die dus ook kunt voorkomen. En we leggen je inderdaad eigenlijk gewoon het 10-stappenplan uit van hey, hoe kun je daadwerkelijk een succesvolle trader worden? Dus eigenlijk heb je alles wat je maar nodig hebt om inderdaad die eerste stappen te gaan zetten in het succes van met het traden. En dus inderdaad fxminds.nl/school. Meld je aan. En,
take action.
Inderdaad. Neem actie. Onderneem actie. Ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste is. Wil jij verder nog iets delen met onze luisteraars of met onze kijkers? Wat is het belangrijkste wat je wil meegeven uit deze podcast?
Nou, dat je bewust moet zijn van elke keuze die je vandaag of gisteren hebt gemaakt, dat het allemaal invloed heeft op je toekomst. Dus bijvoorbeeld nu, wij bieden gewoon een gratis kans aan om gewoon lekker aan de slag te gaan met dat lesmateriaal. En heel veel mensen denken dan, ja, ik heb zoveel te verliezen of ik durf het niet. Maar ik denk, jongens, je vult je e-mailadres in en je kan gewoon die cursus volgen. Of misschien je naam, maar ja, wat heb je te verliezen? Ik snap dat nooit. Ga gewoon lekker mee aan de slag. We helpen je zelfs heel graag. Daarom doen we ook deze podcast, om gewoon ook onze kennis en informatie te verspreiden. Zorg ervoor dat je er ook wat mee doet. Zorg ervoor dat je vrijheid voor jezelf creëert. Want dan kan je op een dag ook zeggen van hey, ik heb het toch gedaan. Ja. Ik denk dat dat heel goed voelt dan ten opzichte dat je jezelf over 10 jaar in de spiegel aankijkt en denkt, shit, had ik maar een keer naar die gasten geluisterd of had ik überhaupt maar een keer wat gedaan?
Ja. Nou, dat vind ik hele mooi om mee af te sluiten.
Dan bedank ik jullie voor het kijken en voor het luisteren.
Ja.
En dan
zeggen we zoals elke week weer, tot de volgende podcast. Ja.